Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God des eeds en des verbonds. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 74, de versen 2 en 15. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond, en hoe menigmaal hebt ge ons uw gunst betoogd. 74, 2 en 15. Deze gemeente is vanmiddag uit het Oude Testament, het boek van de profeet Jesaja, hoofdstuk 63, de versen 7 tot 19. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in antwoord erop zingen wij Psalm 77, vers 7. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. We lezen dus Jesaja 63, vers 7 tot 19. We belijden ons geloof en we zingen Psalm 77, vers 7.
Ik zal de goede tierenheden des Heren vermelden, de veelvoudige lof des Heren, naar alles wat de Heren ons heeft bewezen, de grote goedheid aan het huis Israëls, die hij hun bewezen heeft naar zijn barmhartigheden en naar de veelheid zijner goede tierenheden. Want hij zeide, zij zijn immers mijn volk, kinderen die niet liegen zullen. Alzo is hij hun geworden tot een heiland. In al hun benauwdheid was hij benauwd, en de engel zijns aangezichts heeft hen behouden. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen verlost, en hij nam hen op, en hij droeg hen al de dagen van ouds. Maar zij zijn wederspannig geworden, en hebben zijn heilige geest smarten aangedaan. Daarom is hij hun in een vijand verkeerd. Hij zelf heeft tegen hen gestreden. Nochtans dacht hij aan de dagen van ouds, aan Mozes en zijn volk. Maar nu, waar is hij die hen uit de zee opgebracht heeft met de herders zijner kudde? Waar is hij die zijn heilige geest in het midden van hen stelde, die de arm zijner heerlijkheid heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes, die de wateren voor hun lieder aangezichten kliefde, opdat hij zich een eeuwige naam maakte, die hen leidde door de afgronden? Als een paard in de woestijn struikelde zij niet. Gelijk een beest dat afgaat in de valleien, heeft hun de geest des Heren rust gegeven. Alzo hebt gij uw volk geleid, opdat gij u een heerlijke naam zoudt maken. Zie van de hemel af en aanschouw van uw heilige en uw heerlijke woning. Waar zijn uw ijver en uw mogendheden, het gerommel uws ingewands en uw barmhartigheden? Zij houden zich tegen mij in. Gij zijt toch onze vader, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Gij, o Heere, zijt onze vader. Onze verlosser van ouds af is uw naam. Heere, waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Waarom verstokt gij ons hart dat wij u niet vrezen? Keer weder om uw knechten wil, de stammen uws erfdeels. Uw heilig volk heeft het maar een weinig tijds bezeten. Onze wederpartijders hebben uw heiligdom vertreden. Wij zijn geworden als die, over welke gij van ouds niet hebt geheerst, en die naar uw naam niet zijn genoemd. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper der hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
van de Heere gemeente dat ik u in deze, ook voor mijzelf, bijzondere dienst in uw midden mag bedienen, is het vers dat volgt op het gelezen schriftgedeelte. Het eerste gedeelte van het eerste vers van vers 4, van Jesaja 64. Bedien u vanmiddag Gods woord zoals u dat vindt in Jesaja 64, vers 1a. Daar luidt Gods woord onze tekst. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt. Voordat we overgaan tot de bediening van het woord, worden we eerst geroepen om de heilige doop te bedienen aan een vijftal kinderen van de gemeente. We verzoeken daartoe de ouders met de gemeente te luisteren naar de prediking van de kerk zoals die tot ons komt in het formulier voor de bediening van de kinderdoop. Daar onderwijst ons de kerk aldus. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en besprenging met het water, waardoor onze onreinigheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente daaruit verkoren en in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten. Aangezien ze ook zonder hun weten de verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, het welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. opdat we dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop het uit werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat ge deze kinderen genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat ze hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat ze dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik jullie vragen om op te staan? Geliefden in de Heere Christus, je hebt gehoord dat het open ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom zullen we hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zo zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom aan allerhande ellendigheidje aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn, of gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen? Een andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen? Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer, naar uw vermogen te onderwijzen en te doen en te helpen onderwijzen. Wat is er op uw antwoord, broeder Baarsen, zuster Baarsen, broeder de Boer, zuster de Boer, broeder Kramer, zuster Kramer, broeder Ras, zuster Ras, broeder Westerink, zuster Westerink. Beste broeders en zusters, gisteravond hoorde ik dat ik behalve mijn eigen kleinzoon nog een 4 kinderen zou mogen dopen in het midden van de gemeente. En het was voor mij een verrassing. Sinds ik in Utrecht sta, gebeurt het nog wel eens een keer gelukkig dat ik een kindje mag dopen. Maar de 2e van dit jaar is in onze gemeente net geboren, dus 5 tegelijk. Dat zal me niet zo vaak meer overkomen. Maar wat ik me wel realiseerde toen ik vroeg, van wie zijn dat dan kinderen? Omdat je dan toch probeert om iets van de achtergrond te peilen. Dat was dat ik dacht, eigenlijk sta ik er nou weer een beetje op eenzelfde manier zoals ik er die eerste zondag stond, toen ik net zaterdagavonds op Urk bevestigd was en ik zondagsavonds meteen de ouderen hier in de kerk, weten dat natuurlijk nog wel, in de ark geroepen werd, waar we toen die zondag mochten kerken, om een aantal kinderen te dopen. Er stonden voor mij een aantal mensen die me vreemd waren. Dat zijn ze inmiddels niet meer, maar toen was dat wel het geval. En nou is het zo dat mijn eigen zoon en schoondochter, die ken ik natuurlijk van wat dichterbij, en ik herkende in de gang straks een van de moeders als het meisje dat destijds met het zendingsbusje bij ons op de steenbank aankwam. En zo hier en daar is er nog wel wat bekend aan de gezichten en in elk geval ook wel in de namen. Maar dan voel je toch dat er zo langzamerhand een klein beetje tijd gaat komen tussen die periode dat ik de Urkergemeente kende en dat de Urkergemeente mij kende. En als je er dan over denkt wat je dan in zo'n dooptoespraak moet zeggen, dan realiseer je ineens, eigenlijk heb ik niks anders te zeggen dan wat ik toen, die eerste zondag in december 1976, al te zeggen had. Want wat hebben onze kinderen nodig? Een heleboel. En kinderen hier op Urk zijn wat dat betreft bevoorrecht dat een heleboel van die dingen, dat die ook binnen hun bereik zijn. Als je denkt aan de verzorging, als je denkt aan voedsel, aan medische zorg en zoveel andere dingen. Als je denkt aan het onderwijs dat er vlakbij te vinden is, dat kan in een stad soms ook heel anders zijn. Jullie kinderen hebben dat nodig, maar de Heere geeft het jullie ook opdat je het aan je kinderen mag geven. Zeker als je eens wat om je heen kijkt in deze wereld. Ik heb ooit eens een keer daar in de Kalahari-woestijn gekeken, waar Hessel en Kobi Visser mogen werken. Dan zeg je op zichzelf, is dat al een groot wonder, dat onze kinderen dat allemaal binnen hun bereik hebben. Daar komt bij, daar ga ik nou maar even wat van uit, en daar heb je dan dat ik jullie niet ken, dat ik van jullie verwacht dat je als ouders die op het erf van het verbond leven, die hartelijke begeerte hebben om je kind op te voeden in de vrezen van de Heere. En dat jullie kinderen, dat hoop ik maar, en misschien moet je daar vanavond nog wel eens over praten in de familiekring, grootouders hebben, misschien nog wel overgrootouders, van wie je mag weten, die noemen elke dag de namen van hun klein- en achterkleinkinderen voor het aangezicht van de Heere. En wat een geweldig geschenk dat is, dat realiseer je soms pas wanneer ze er niet meer zijn. En daarom is het goed daar vanmiddag eens even bij stil te staan. Maar wat onze kinderen bovenal nodig hebben, ja, waarvan je zou kunnen zeggen dat is het ene nodige en anders dan is al dat andere ten diepste toch waardeloos. Dat is iets wat jullie je kindje niet kunt geven. Geen van jullie allen. Want wat heeft het vooral nodig? De Heilige Geest die komt wonen in het hart. Daar beschikken wij niet over, daar beschik je als vader en moeder niet over, daar beschikt je kind als het groot is niet over, daar beschikt een ambtsdrager niet over. En wat is nou het machtige van Gods verbond? Dat is dit, dat de Heere zich over jullie en over jullie kinderen heen buigt. En dat de Heere zegt, dat wat je kind onmisbaar nodig heeft en wat jullie het niet kunnen geven, hij is gewillig om dat te schenken. Uit zijn volheid hebben we het gehoord dat de Heilige Geest belooft in je kindje te willen wonen en werken. Dan moet de Heilige Geest, net zo goed als dat hij dat bij ons als vader en moeder en grootvader en grootmoeder moet, de weerstand van ons natuurlijke hart overwinnen. En bij de opvoeding zul je dat ook best ontdekken als God je tijd van leven geeft. Maar daar mogen jullie om vragen. Daar mogen jullie om pleiten. En ik hoop dat na deze doopzondag er nooit meer een dag zal zijn waarop je niet je handen vouwt en waarop je niet zegt, Heere, wil met uw Heilige Geest vroeg in dat hart van ons kind wonen en werken. opdat het de Heere Jezus mag zoeken en in hem het leven mag vinden. Bij dat gebed geldt de belofte die de gemeente jullie straks na de bediening van de doop staande toe wil zingen. Die oude belofte uit de psalm van het genadeverbond. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. De Heere geven jullie de vervulling van die belofte in het leven van jullie kinderen rijk te ervaren en te ontdekken. Dat zij zo. Psalm 105 vers 5 is dat gemeente die we staande willen zingen straks na de bediening van de doop. Wilhelmina, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Janne-Marie, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Cornelis, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Tina, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Hessel, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Thank you. Wij willen de doopsbediening eindigen met dankzegging en de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat ge ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegelt en bekrachtigt. We bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die ge hen en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mits schaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Ja, Heren, dat is het dat we willen vragen voor deze kleine kinderen, voor hun broertjes en zusjes, voor al die kinderen die in de kerk zitten, waaraan we denken op dit ogenblik als mensen die hier in de kerk zitten, of u zo wilt gedenken aan uw trouw, aan uw verbond, dat het in het leven van die kinderen, langs welke weg dan ook, maar door uw genade mag komen tot die eeuwigheid van lofprijzing voor uw aangezicht, waar we samen om hebben gebeden met het oude formulier. Dat die kinderen door de kracht van uw Heilige Geest nieuw hart mogen ontvangen. En kon het zijn wel deze ouders daartoe gebruiken, Heren, en ze wijsheid geven om als een instrument in de handen van de Heilige Geest te fungeren en hun kind mee te nemen naar die grote Heere Jezus Christus, de enige bij wie onze kinderen in deze bange wereld veilig zijn. Maar wilt u dan ook zelf in hun harten wonen en werken, Heilige Geest, naar uw belofte, opdat er plaats mag komen voor de Heere Jezus Christus, dat ze naar hem gaan vragen en het wonder mogen ontdekken dat hij naar hen vroeg. Dat hij dat in feite al deed voordat ze wisten dat ze leefden. Heren, we dragen deze kinderen aan u op. Opdat ze met de gemeente van de uitverkorenen, zoals we dat gebeden hebben, eenmaal zonder verschrikken mogen verschijnen voor u. En we vragen uw zegen voor ouders, voor grootouders, uw zegen voor familie, uw zegen voor ons allemaal. Heren, wat is dat een wonder dat u tot op de dag van vandaag doorgaat. Het verbond met Abraham, uw vriend, te bevestigen. Van kind tot kind. Ach, we hebben het samen gelezen, dat van Abraham, dat is al zo lang geleden. Abraham weet van ons niet. Israël kent ons niet. Mensen kunnen ons niet helpen, Heren. Maar u, de God van Abraham en de God van Israël, de God en Vader van de Heere Jezus Christus, die door zijn Heilige Geest woning maakt in het hart van de zondaar. Op u mogen wij elkaar werpen. En tot u mogen we komen met smeking en met gebed. Om te vragen, Heren, woon. Werk in onze hart, opdat de gemeente mag zijn, stad op de berg. Opdat de jongeren van deze gemeente mogen worden ingeschakeld als lichtdragers te midden van een krom en verdraaid geslacht. Het is voor onze jongeren niet gemakkelijk, Heren, in deze wereld. En het is hier op Urk ook niet gemakkelijk. Ze moeten hier net zo goed bekeerd worden als in Utrecht en waar dan ook. Maar u bent toch machtig om dat te doen. En u smeken we, Heren, wil naar uw trouw ook hier uw gemeente blijven vergaderen. Kon het zijn tot aan de jongste dag. Als de hemel open gaat en de Zoon des mensen in heerlijkheid verschijnt. En hij al de schapen van zijn weide roept. Om achter hem de grote en goede herder aan. Naar uw eeuwige toekomst te reizen. We komen u danken, heren, voor wat u gaf. Ook voor het feit dat u de moeders weer krachten gaf om hier te zijn. We komen u bidden voor diegenen ook in het midden van de gemeente die de oude vreugde moeten missen. We komen u bidden voor moeders of voor vaders die er alleen voor staan door de gebrokenheid van het leven. Of doordat de dood al zo heel vroeg scheiding bracht. We komen u bidden, heren, voor ouders die verdriet hebben. Omdat ze al zo heel vroeg hun kleine lieveling moesten afstaan aan de dood. En we willen u vragen, heren, of u ook in die barre werkelijkheid die gevolg is van de zondeval. De troost van uw verbond wil doen kennen. De troost van u. Die verder reikt dan dit leven. Wij bidden u, heren, voor allen die zich verheugen over een dienst als deze. Wij bidden u om een bijzondere zegen voor hen. Die in een dienst als deze pijn ervaren. Om wat voor reden dan ook. Het is u allemaal bekend. En als we nu samen willen gaan luisteren naar uw woord, heren, dan vragen we u, alweer pleitend op uw trouw aan uw verbond, of u de schriften voor ons wilt openen. En of u uw dienstknecht wilt geven, dat u ook dit keer van u ontvangt een stem om te spreken. En of u ook dit keer mag merken dat uw oog op hem gevestigd staat. En dat hij zo door uw geest geleid het woord van u mag verkondigen. En we vragen van u, maakt u er plaats voor. Voor het eerst of hoe langer hoe meer in zondaars harten en levens. Wil weerstanden verbreken, wil verzet opruimen, wil bunkers bombarderen. Maar ook, heren, wil zoekers en zuchters. Vanmiddag kon het zij maken tot vinders. Tot mensen die zich gevonden weten. Zegent u ons allemaal. Zegen hen die met ons meeluisteren. Wil hen een eigen zegen geven, nu of later. Zegen het andere deel van de gemeente en de gemeente in haar geheel. Ontferm u over uw vervolgde kerk. Ontferm u over Israël. Doe in deze wereld uw koninkrijk komen, heren. Kon het zijn. Wacht niet te lang meer. Met verschijnen op de wolken des hemels. Als we al deze dingen vragen, belijden we u dat we niets hebben verdiend. Maar hoor ons, ter wille van uw lieve Zoon. Hoor ons, nu we u smeken, bij uw grondeloze barmhartigheid. Mensen die geen andere grond voor hun pleiten kunnen vinden, dan de grond die in uzelf alleen en volledig te vinden is. Hoor ons uit genade. Amen. De dienst voor offeranden vindt plaats, gemeente. Wij zingen Psalm 42, de versen 4, 5 en 7. 42, 4, 5 en 7. In aansluiting aan de prediking zingen wij het laatste vers van Psalm 69, 69 vers 14, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, wij beleven donkere tijden. U hebt natuurlijk helemaal gelijk als u zegt dat is niet voor het eerst, dominee, want inderdaad, sinds Adam en Eva in de zonde gevallen zijn en de band met God moedwillig en vrijwillig verscheurd hebben, is het donker geworden in deze wereld. En u hebt ook gelijk als u zegt, het zal wel niet voor het laatst zijn wanneer de wereld nog een poosje mag voortbestaan, dat het een donkere wereld is waarin we leven. Het gebed van onze tekst wordt tenslotte pas definitief verhoord wanneer de Heere op de jongste dag de hemelen scheurt en hij zegepralend verschijnt op de wolken des hemels om alle dingen nieuw te maken en die dag te doen aanbreken waarop geen nacht meer volgen zal. Maar u zult toch niet kunnen ontkennen, gemeente, dat het inderdaad realiteit is als we vanavond tegen elkaar zeggen dat wij in een donkere wereld en in een donkere tijd leven. Als ik zomaar even een paar dingen mag aanstippen, dan denk ik aan het gevoel dat wij in deze wereld hebben, zeker sinds de 11 september van vorig jaar, met die verschrikkelijke zelfmoordaanslagen in New York en in Washington. Op een lokaal gebied ook in Israël, elke keer weer toegepast als een wapen van de Palestijnen tegen het Joodse volk. En wij allemaal hebben toch wel eens een beetje het gevoel, waar is een mens nou eigenlijk nog veilig? We leven ook in dat opzicht in een dreigende wereld, dat christenen over de hele wereld maar al te vaak moeten missen wat wij, bij alle zorgen die wij ons dan ook wel eens een keer maken, nog volop mogen hebben, die vrijheid om naar ons geweten christen te zijn en de Heere te dienen naar zijn woord. Als ik er u aan herinner dat deze dag wordt genoemd de zondag van de vervolgde kerk. En u laat zich eens wat voorlichten over het lot van zoveel christenen in grote delen van de wereld. En we realiseren ons dat zoveel christen zijn, terwijl hun leven om die reden alleen al bedreigd wordt en terwijl ze om die reden in gevangenissen zitten en om die reden gemarteld worden en om die reden ter dood gebracht. Dan zeg je inderdaad een dreigende wereld. Wij leven, om nog maar weer eens een beetje dichter bij huis te komen, in een geseculariseerd land. Ik heb het als heel pijnlijk ervaren, u misschien ook wel, dat de honderdduizenden die meer dan genoeg hadden van de grillen van paars, blijkbaar op geen enkele manier meer aangesproken werden door de boodschap van de kerk die het evangelie mag verkondigen van de heiland ter wereld, terwijl ze zich zo hebben laten grijpen door de boodschap van de man die als een komeet even verschenen is aan het politieke firmament van onze samenleving, Pim Fortuyn. Wij zien kennelijk in Nederland geen kans meer om te vertellen wie Jezus Christus is en dat bij hem hoop en toekomst te vinden is. Om nog maar wat dichter bij huis te komen, gemeente, als je denkt aan de kerk in Nederland, het SOW gebeuren waarin de gereformeerde en de hervormde kerk nou blijkbaar zonder dat ze zich ergens door laten tegenhouden aankoersen op een vereniging tot een kerk waarin bijvoorbeeld het kerkelijk geoorloofd is dat homorelaties worden ingezegend. Dat is nog weer heel wat anders dan dat onze regering daartoe besluit. En als je dan ziet de grenzeloze verwarring van de hopeloos verdeelde gereformeerde gezindte. Als je nog een beetje dichter bij huis komt en je kijkt naar ons eigen kerkelijk leven, dat in de laatste maanden in de nieuws, in de pers wordt getekend door de namen van Zeewolde en Alphen aan de Rijn en Zaanslag als eigenlijk maar een topje van de ijsberg. En als ik nog een beetje dichter bij huis kom en ik vraag, hoe is het in heel veel gezinnen, ook in het midden van de gemeente? Hoe is het bij heel veel kerkmensen? Hoe is het bij u hier op Urk? Waar zijn de wachters op de muur? Dichte Adriaan Wapenaar jaren geleden, al die nog in Pinksteren geloven, nog uitzien naar het licht van boven, nu hier Gods lampen langzaam doven. Het menee flitst aan onze muur. Gemeente, dat is de tijd waarin onze kinderen geboren worden. Die kleine mensjes ook die vanmiddag gedoopt zijn. Dat is de wereld waarin onze kleinkinderen opgroeien. En dat is de wereld waarin vanmiddag de doop bediend is en waarin wij samen hebben gezongen: God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Ik kan me best indenken dat er vanmiddag jongeren in de kerk zitten die zeggen: dominee, we zijn dat gewoon en we zijn daarmee vertrouwd, maar soms dan denken we wel eens, wat schiet je daar nou eigenlijk mee op en wat heb je eraan aan dat verbond dat God gedenkt. Wel gemeente, vanmiddag gaat Gods woord voor ons open. We bidden om de leiding van de Heilige Geest, immers dat Hij dat wil doen. En dat woord van God zegt, dit is de rijkdom van het verbond, dat waar mensen met zichzelf aan het eind zijn. En waar vaders en moeders en ouderlingen en predikanten en diakenen met lege handen staan. Dat we daar worden teruggeworpen op dat verbond van de Heere. Waarin Hij zich openbaart als de getrouwe. Die niet rusten zal. Voordat gebeurd is wat we elke zondagmorgen aan het begin van de dienst belijden. Dat Hij nooit zal laten varen de werken zijner handen, omdat Hij trouw is. En omdat zijn goedertierenheid is. Van geslacht tot geslacht, tot in alle eeuwigheid. Gemeente, dat is de boodschap die doorklinkt in onze tekst, die vanavond onze aandacht vraagt op deze doopzondag naar Pinksteren. Wij horen in dit woord van de Heere een gebed om hernieuwde inwoning van God bij zijn volk. Drie gedachten. Dat gebed dat klinkt op vanuit de herinnering aan zijn verbondsweldaden. Dat gebed klinkt op in verootmoediging vanwege hun verbondsverlating. Dat gebed klinkt op als een pleiten op zijn verbondstrouw. Een gebed om hernieuwde inwoning van de Heere bij zijn volk. Het is een gebed vanuit de herinnering aan zijn verbondsweldaden. In verootmoediging vanwege hun verbondsverlating. Als een pleiten op zijn verbondstrouw. Wanneer we het hebben over een donkere tijd, gemeente, dan is het volkomen duidelijk dat de bidder die wij vanavond ontmoeten in dit woord van de profeet Jesaja, en we mogen Jesaja dan zelf ook wel als de bidder van dit woord zien, dat hij in zo'n donkere tijd geleefd heeft. En gegeven het feit dat onze tekst staat in het slot van het boek van de profeet Jesaja, kunnen we vanuitgaan dat het de periode is van de ballingschap in Israël. De tijd waarin het tienstammenrijk al geruime tijd geleden is weggevoerd naar Assyrië en verstrooid is onder de volken, zodat er amper aan wat van teruggevonden kan worden. De tijd ook waarin Juda onder de voet is gelopen door de opvolgende wereldmacht van Babel, waarin Jeruzalem, de stad van God, is verwoest en de tempel, het huis van God, is verbrand en Juda, het volk van God, in ballingschap is gevoerd, gedeporteerd naar het gebied van de Eufraat en de Tigris. Misschien zouden we nog wel een stapje verder mogen gaan, gemeente, en mogen denken aan het moment van de terugkeer uit de ballingschap, dat de profeet Jesaja, die zoveel in profetisch perspectief in deze teksten heeft gezien, als het ware ook gezien kan hebben. Dat moment waarop die kleine groep van Joden gehoorzaam aan de oproep tot terugkeer is teruggekeerd in dat land en dat verwoest en ellendig en verlaten heeft aangetroffen, hoogstens bewoond door een aantal hen vijandig gezinde vreemdelingen.
Terwijl ze ondertussen moeten zeggen, de grote massa is achtergebleven in Babel. Mensen die het daar goed hebben en die het wel goed vinden. Omdat ze uiteindelijk, zoals dat in het Nederlandse volk vandaag het geval is, helemaal geseculariseerd zijn. En als je die situatie probeert voor te stellen, gemeente, van die dichter, van die profeet in onze tekst. Dan zeg je, menselijk gesproken zijn er in feite maar twee mogelijkheden. Dat is allereerst dat die mensen als ras optimisten tegen elkaar zeggen. Wij vechten ons terug in de positie die we verloren hebben. Zo zijn mensen dan soms, en u hebt misschien wel voor u het beeld van Wim Kok die op die manier de nederlaag van de Partij van de Arbeid heeft moeten toegeven. Maar wij vechten ons terug. Het beeld van veel christenen die zeggen, wij moeten er vandaag tegenaan en wij moeten acties ondernemen en wij moeten plannen ontvouwen, wij moeten visies creëren. Maar de mensen die zo zeggen en de mensen die zo spreken, die maken in feite alleen maar zichzelf belachelijk. De zaak die ligt zo hopeloos stuk. En de andere mogelijkheid is dat je moedeloos bij de pakken neer gaat zitten en dat je zegt, dit wordt niks meer en dit kan ook nooit meer wat worden. En dat is een reactie waarvan je moet zeggen, dat is in feite wel begrijpelijk, want er is ook geen begin en aan, maar dat betekent dat er ook nooit meer een dageraad zal komen. Het is in die situatie, gemeente, dat Jesaja, geleid door de Heilige Geest, het volk een andere mogelijkheid voorhoudt. Een andere weg, een betere, een hogere. Jesaja gaat als voorbidder het volk voor in een ontroerend smeekgebed. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt. En als we dat woord nou eerst eens wat gaan beluisteren, gemeente, dan moeten we allereerst constateren dat Jesaja daarmee het volk wil bepalen bij wat de diepste nood van het volk in die situatie is. En de diepste nood is niet dat ze maar met een klein getal zijn, en de diepste nood is niet dat het land verwoest is, en de diepste nood is niet dat Jeruzalem verwoest is en dat de tempel plat is gebrand. Als Jesaja het volk wil leren bidden dat hij zal nederkomen vanuit zijn heilige hemel, dan leert Jesaja dat volk, dat is jullie diepste nood. We zijn God kwijt. God. En als dat volk geleid door de profeet naar boven kijkt, gemeente, vanuit die bange situatie, dan is het ook inderdaad een lucht die van wind en wolken zwart is. En dan is er nergens een scheurtje te ontdekken in dat dikke wolkengordijn, waardoor één lichtstraaltje van Gods genade naar beneden schijnt. Als dat volk naar boven kijkt, dan moet dat volk zeggen, we hebben het de laatste te jaren al nooit anders ervaren dan dat een hemel gesloten is, dat onder een koperen hemel leven. God heeft zijn aangezicht voor ons verborgen. Dat betekent, daar is geen oor meer om naar ons smeken te horen. Er is geen oog meer om ons in onze ellende te aanschouwen. Er is geen mond meer die een woord van vertroosting en van bemoediging spreekt. God heeft zich verborgen. Dat is de diepste nood van Israël in onze tekst. En als u wilt weten hoe diep die nood gaat, dan moet u maar denken aan het woord van onze Dordtse leerregels. Die dat zo aangrijpend realistisch onder woorden hebben gebracht. Toen ze schreven, de verberging van Gods aangezicht is bitterder dan de dood. En eigenlijk hoop ik dat er heel wat mensen hier in de kerk zitten vanavond die zeggen, dominee, maar daar weet ik van. Bitterder dan de dood. God die zijn aangezicht voor ons verbergt. God in zijn heilige hemel en zijn volk daaronder, en het moet ontdekken dat die hemel gesloten is. Wat wordt er van ons in die staat, o Vader, zo gij ons verlaat? Gemeente, dat is toch zo? Ik heb vanavond er verschrikkelijk blij mee zijn dat er nog zo'n volle kerk is. En dat je vanavond elkaar weer mag ontmoeten. En dat je terug mag denken aan zoveel dat de Heer in zijn gunst gegeven heeft. Maar als we vanavond onder een gesloten hemel bijeenkomen, gemeente. Ja, dan kan ik bij wijze van spreken het dak eraf breken. En dan kunt u op de manier waarop u alleen op Urk kunt zingen zoals u hier zingt. De ramen uit het kerkgebouw zingen. Maar dan is het slot van het liedje dat we onder een gesloten hemel leven. En dat we straks naar huis gaan en dat we, wanneer we onszelf tenminste niet voor de gek houden, tegen elkaar moeten zeggen: God is er niet bij. Wat schiet je dan op met dat teken en zegel van Gods verbond? En wat schiet je dan op met een preek? En wat schiet je dan op met die psalmen die we zingen? God is er niet. Alleen, gemeente, en dat is dan het volgende wat we ontdekken wanneer we onze tekst eens wat bekijken. Het is geen zakelijke constatering. Er waren heel wat mensen in die tijd van Jesaja bij wie dat wel een zakelijke constatering was. De Heere heeft de stad verlaten, de Heere doet geen goed en de Heere doet geen kwaad, dus het maakt allemaal niks meer uit. En er waren heel wat Joden die om die reden ook in Babel waren gebleven. Ze zeiden: hier kan je tenminste een goede boterham verdienen, en dat is voorlopig belangrijker dan dat je God hebt. En als je je oor te luisteren legt, gemeente, om je heen, dan ontdek je dat er vandaag ook heel wat mensen om je heen zijn die datzelfde constateren. Ik denk dat het niet helemaal toevallig is dat er ook op Urk wel een paar honderd mensen gestemd hebben op de lijst Pim Fortuyn. Er zijn kennelijk ook mensen die zeggen: er moet nou maar eens een keer iemand opstaan die eens duidelijk de dingen zegt, en dat verwachten we niet meer van God en dat verwachten we niet meer van zijn kerk. Mensen die zeggen: wij moeten samen zien dat wij er het beste van maken. Zo is het in onze tekst niet, gemeend. In onze tekst leidt die ontdekking dat God afwezig is tot gebed. En het is volkomen duidelijk, gemeente, dat dat dan maar niet alleen een traditionele reactie is van mensen die nou een keer bidden hebben geleerd en die zeggen: nou ja, dat moet je toch maar blijven volhouden, ook al weet je niet of het wat helpt of dat het niet helpt. Als je de tekst goed leest, dan ontdek je dat dat gebed uit het diepste van het hart komt, dat dat gebed als het ware een zuchten is. Onze tekst begint met dat woordje och. En als je dat woordje in het Hebreeuws eens wat bekijkt, gemeente, dan betekent dat woordje och zoveel als: als dat nou toch eens gebeurde. Wat? Nou, dat de Heere de hemelen scheurde. En u let dan wel op dat woord, gemeente, want scheuren, dat is niet dat je het eventjes wat aan de kant doet met het gevolg dat het zo weer dicht kan klappen. Maar scheuren, dan trek je de zaak uit elkaar. Dan komt er een gat, gemeente, dat niet meer te herstellen valt. Scheuren. Dat gij nederkwaamt. Als dat nou eens weer mocht gebeuren, zegt de profeet, dat God in ons midden weer kwam wonen. Er zucht hij naar. En u snapt nou ineens waarom we Psalm 42 zongen. Daar heb u dat zuchten ook immers van een mens die ver van het heiligdom in ballingschap verkeert. Ik zucht. Daar kolk en afgrond loeit, daar het gebruis ter wateren groeit. Daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Waarom bidt die profeet nou? Dit ogenblik om dat komen van God tot verlossing van zijn volk. En dat ontdekken we, gemeente, wanneer we lezen wat er aan onze tekst vooraf gaat. U moet onze tekst immers niet zien, gemeente, als het begin van het 64ste hoofdstuk. De kanttekenaren die hebben het ons al verteld. Dat onze tekst eigenlijk niet het begin van 64 is, maar in de grondtekst het einde van vers 19 van hoofdstuk 63. En wat doet die bidder daar in hoofdstuk 63? Die bidder die denkt aan de dagen van ouds. En weer herkent u natuurlijk de gestalte van een psalmdichter. Het is niet voor niks dat ik soms geneigd ben om te zeggen de dichter in plaats van de profeet, gemeente. Want je hoort hier allerlei woorden van de psalmen meespreken. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. En als u de Bijbel een beetje kent, dan weet u wel dat als Israël dat doet, dat ze dan altijd weer terugdenken aan die wondere verlossing van het volk uit Egypte. Herinneringen gaan leven. Bewijs hoe belangrijk het is dat onze kinderen die Bijbelse geschiedenissen leren en dat onze kinderen die psalmen mee kunnen zingen, gemeente, opdat ze dat als een schat met zich mee mogen dragen. Die herinneringen aan God die zijn volk daar in Egypte had horen kermen en zuchten in een vergelijkbare situatie als die er in Babel was ontstaan. En hoe de Heere dat volk gekend had en hoe de Heere dat volk verlost had. En het leek een onmogelijkheid dat dat slavenvolk ooit verlost zou worden uit de greep van die sterke wereldmacht. Ze beschikten niet eens over wapens. Maar God deed het. Als een vader. Die zijn kind vanuit dat grote gevaar opgreep. En die dat in zijn armen droeg, in zijn tere zorg. En misschien ziet u ze weer voor u, die vijf vaders die hier vanavond bij het doopvond stonden met zo'n klein mensje in hun armen. Ik vind het altijd weer mooi dat op Urk de vaders de baby's dragen. Dan zie je daar zo'n grote kerel staan met zo'n klein mensje. Dat helemaal schuil gaat in de holte van zijn arm. Dat beeld, gemeente, dat vinden we in het verband van onze tekst. Maar behalve dat tere van een vader die zijn liefdevolle zorg over zijn kind uitbreidt en die het draagt om het op die manier te beschermen voor alle gevaren, ziet u tegelijkertijd die machtige God die zijn sterke arm doet gaan aan de zijde van Mozes. Die met het zwaard van zijn mond de zee, de Rode Zee, klieft zodat Israël droogvoets daardoor kan gaan. Die in zijn goddelijke majesteit en zorg dat volk geleid en verzorgd onderweg door de woestijn. En die dat volk op die manier thuis brengt in het Kanaan der rust. Maar wat ons dan vooral opvalt, gemeente, wanneer we dat gedeelte dat we gelezen hebben zien als een aanleiding en een toeloop naar onze tekst toe, dat is dat we op deze zondag na Pinksteren in dit gedeelte zo vaak horen spreken over het werk van de Heilige Geest. God die zijn Heilige Geest in het midden van hen stelde. Die geest der wijsheid en der sterkte, die geest die Mozes bekwaamde en de oudsten van Israël om het volk te leiden onderweg naar het beloofde land, die geest die als een herder het volk leidde, als een kudde die vanaf de kale bergen werd gevoerd naar de valleien waarin het groene eten te vinden is. Beeld van het land dat overvloeit van melk en honing waar God zijn volk thuis brengt. U ziet dat voor uw gemeente zoals het beschreven is in de boeken van Mozes en zoals het bezongen wordt door de psalmisten. De Heere met zijn geest wonend in het midden van zijn volk, de Heere die ze voorgaat in de wolkolom des daags en in de vuurkolom des nachts, de Heere die de weg wijst en de Heere die in geduld en in liefde en in zorg zijn volk ten slotte thuis brengt op die plek waar het echt leven kan. De grazige groene weiden van het land dat hij als een erfdeel aan zijn volk heeft geschonken. En als de profeet nou in de woorden van onze tekst bidt, och dat gij de hemelen scheurde dat hij nederkwam, dan is het dat hij dat volk erbij wil bepalen. Dat is onze nood, dat dat ontbreekt. De Heere is niet meer in het midden van zijn volk en daarom gaat het niet goed. En u hoort het die bidder zeggen. Met de gedachte aan dat verleden, toen God als de trouwe God van het verbond, dat verbondsvolk vanuit Egypte, door de woestijn heen naar Kanaan bracht. Heere, als dat nog eens weer gebeurde. Uw geest in ons midden. Uw geest die ons bij de hand neemt. Uw geest die ons leidt. Daar hunkert hij naar. Daar ziet hij naar uit met een smachtend verlangen. Daar bidt hij om met een diep gevoeld heimwee. Heere, als dat nog eens weer gebeurde. Daar moeten wij het van hebben. Eigenlijk precies hetzelfde als wat Mozes zegt wanneer de Heere in de woestijn naar de zonde met het gouden kalf zegt. Nou goed, jullie mogen naar Kanaan toe en ik zal ook wel een engel met jullie meegeven. Maar ik zal in het midden van u niet optrekken. En dan zie je Mozes, die grote sterke Mozes, die voor geen kleintje vervaat is, die zie je ineenkrimpen van schrik. En die zie je verbijsterd omhoog kijken en die hoor je tegen de Heere zeggen, ja maar als u niet meegaat, dan wil ik ook niet verder. Want wat moeten wij nou zonder u beginnen? Wat komt er zonder u van terecht? Het wordt hoog tijd, gemeente, dat ik u de vraag stel of u ook iets herkent van die situatie in onze tekst. En dan bedoel ik niet dat we terug gaan kijken naar de geschiedenis van de verlossing uit Egypte, naar de periode, naar de ballingschap alleen, maar dat wij de lijnen wat verder doortrekken naar Pinksteren, een van de antwoorden die de Heere immers heeft gegeven op dit gebed op Pinksteren zijn de hemelen gescheurd toen de Heilige Geest neerdaalde en een geluid als van een geweldige dreven wind het huis vervulde en tongen als van vuur zich zetten op het hoofd van een ieder van hen en het duidelijk werd God is in het midden van zijn volk. Maar dan vraag ik u, juist nu wij Pinksteren hebben gevierd, ik weet niet waarover gepreekt is met Pinksteren gemeente, maar Handelingen 2 zal toch ook wel open zijn gegaan. En als je dan nog weer eens een keer hoort dat de Heere op die manier in het midden van zijn volk verschijnt. De uitstorting van de Heilige Geest die plaats maakt voor Christus inwoning in de harten van zondaren. En als je dan op je laat inwerken wat de machtige dagen ze daar in Jeruzalem hebben meegemaakt, toen die angstige discipelen van voorheen als vrijmoedige getuigen optraden en toen de moordenaars van de Zoon van God in schuldbelijdenis en verootmoediging zich bogen en tot bekering kwamen en de duizenden kwamen tot bekering en het geloof in de gekruisigde Christus en daar een bloeiende gemeente ontstond, in liefde aan elkaar verbonden, volhardend in de leren, in de gebeden, in de gunst bij het volk. Elke dag weer deed de Heere ertoe tot de gemeente die zalig werden. Gemeente, heb u in de afgelopen week ook wel eens een keer gezegd, och. Zo op de manier van zoals het hier in onze tekst staat. Als dat nou nog eens weer gebeurde. In onze dagen. Er is een Engelse dichter, Cowper. Die een gedicht heeft geschreven dat in het Nederlands ongeveer luidt. Scheur de hemel, Heere, kom. Maak duizenden uw eigendom. Mag eens vragen, gemeente, wie van u en van jou heeft dat in de afgelopen week nadat u het Pinkster-evangelie gehoord had gebeden? Denk het aan ons arme land en ons verdwaasde volk. Denk het aan onze kerk die op zo'n manier in het nieuws is en aan een gemeente waarin zoveel aan de hand kan wezen. Denk het aan onze kinderen, aan onze jongeren. Denk het aan onszelf. Heren, als dat nou eens zou mogen gebeuren, vervuld met de Heilige Geest. U hoort die roep toch wel in dit hoofdstuk. Waar is hij die zijn Heilige Geest in het midden van hen stelde? Want het is duidelijk, gemeente, dat wat er in het verleden in Israël gebeurd is, dat was niet afhankelijk van mensen. Want Mozes, ach, wat stelt Mozes op zichzelf naar voren? En wat stelt de Aaron op zichzelf naar voren? En op de Pinksterdag, wat betekent de Petrus, gemeente? En wat betekent de Thomas? En die mannen die daar staan en die dat op bekering komen, maar die eerst wel de Heer Jezus Christus gekruisigd hebben. En Paulus, die vervolger van de gemeente, om er maar niet meer te noemen gemeente. Het hangt van één ding af. Waar is hij die zijn Heilige Geest in het midden van hen stelde? Van de kracht van die geest. Van de wijsheid van die geest. Van de leiding van die geest. Hoort het zuchten in onze tekst, gemeente, zucht u ook wel eens. Of als je denkt aan tijden die er in de geschiedenis zijn geweest, de tijd van de reformatie, toen mensen goed en bloed over hadden voor het geloof in de Heere Jezus Christus. De tijden van de grote opwekking in Engeland en in Amerika. Misschien moeten we nou dichter bij huis blijven, gemeente. Je moet de laatste dagen nog alles een keer denken aan die eerste tijd dat we gemeente mochten zijn en dat we hier in het begin samenkwamen in die oude schuilplaats. Onvergetelijk die eerste zondagmorgen. Toen we inderdaad bij de Heren mochten schuilen. Die 1200 rode kuipstoeltjes die over die hele lengte van dat gebouw stonden, allemaal vol stroomden in het midden onze ouderen in de klederdracht en daaromheen al die jonge mensen. Toen woonde de Heer in ons midden, is niet waar. Toen stelde hij zijn Heilige Geest in ons midden en wat waren het goede tijden. Mensen tegen me zeiden als ik op bezoek kwam, dominee, ik wou dat het 2 keer in de week zondag was, want ik kan eigenlijk niet wachten totdat de week weer om is. Misschien moet ik nog wat dichterbij komen, gemeente, en herinner ik u aan de tijd van de eerste liefde die er in uw leven was. Ik hoop dat u die kent. Toen je zo door de Heere gedragen wist. Toen je zo de bearbeiding van de Heilige Geest mocht ervaren in je leven. Toen je zo afhankelijk steeds weer vroeg och schonk gemij de hulp van uw geest. En er eigenlijk maar één angst was. Laat mij van het spoor in uw geboom vervat niet dwalen, Heere, laat mij niet hulpeloos varen. Kent u dat, gemeente? Die hunkering. Waar is hij die zijn Heilige Geest in het midden van hen stelde? Hunkering naar God. Naar zijn werk en naar zijn leiding en naar zijn zorg. Als dat toch eens weer gebeurde. En dan zegt iemand, dominee, nou snap ik je eigenlijk niet helemaal, want u hebt net laten zingen dat God voor eeuwig gedenkt aan zijn verbond en de Heilige Geest die wijkt toch niet van de kerk met bloed gekocht. Mensen, dat kan allemaal wel waar zijn, maar u moet vanavond luisteren naar de boodschap van de tekst. En wat zegt die tekst? Die tekst zegt dat God afwezig is, dat God zich verborgen houdt. Die bidder die roept om het komen van de Heer en dat betekent dat hij er niet is. Die bidder die staat te kloppen, gemeente, op een deur die op dat ogenblik dicht zit. En als je dan nog even verder luistert, gemeente, naar die woorden die eigenlijk de aanleiding vormen voor onze tekst, dan ontdekt u dat dat zaad van Abraham, dat al zijn eigen gerechtigheid is kwijtgeraakt. Hebben ze heel lang op geroepen. Wij zijn Abraham zaad. Nou zeggen ze, Abraham weet van ons niet. En alle vanzelfsprekendheid dat God in gunst naar zijn volk omziet, die is helemaal verdwenen, gemeente. Waarom? Wel, juist waar dat volk de Heere gaat zoeken, wordt het ontdekt aan eigen nood en ellende. Ook dat klinkt door in die woorden van Jesaja 63. Wij zijn wederspannen geworden. We zijn Heilige Geest smarten aangedaan. We zijn afgedwaald van Gods wegen, ons hart is verstokt. Dat is de oorzaak van de geestelijke duisternis, gemeente. Dat is de verklaring voor de verberging van Gods aangezicht. Waren er zoveel uitspattingen? Ja, die waren er ook wel. Dat weet u wel uit de boeken Koningen en Kronieken. Maar misschien moet je zeggen, dat was niet de doorgaande lijn van het volk. Maar wat was het grote probleem, gemeente? Als u Jesaja 63 leest, dan is dit het probleem. Dat er een volk was dat zijn God niet nodig had. Dat zichzelf wel kon redden. En dat het prima vond dat de Heilige Geest hen op weg had geholpen. En dat de Heilige Geest hen in het land had gebracht. Maar toen ze één keer in het land waren, toen dachten ze, nou redden we het zelf wel. En als er één ding is waar de Heere niet tegen kan, gemeente, dan is het dat hij woont in het midden van een volk dat hem niet nodig heeft. En dat zich niet diep van hem afhankelijk weet. En dat daarom niet hem dagelijks zoekt en naar zijn sterkte vraagt. En dan gaat God zijn aangezicht voor hen verbergen. Merkjes dominee ook, deze week had ik een interview, dat moet in de komende weken in de wekker komen, samen met een collega. Die jonge collega die zei iets wat me trof, die zei wanneer ik in de week het aangezicht van de Heere niet geregeld gezocht heb. Me door allerlei dingen zo in beslag heb laten nemen dat die verborgen omgang met de Heere gaat wijken. Dan kun je erop rekenen dat de gemeente zondags een matte preek krijgt. Want die preek die komt niet vanuit de omgang met de Heere en vanuit de worstelende afhankelijkheid van de Heere naar boven. En weer vraag ik, gemeente, herkent u dat? Is dat niet in veel opzichten de ellende van ons kerkmensen in onze tijd? Natuurlijk, we zijn kerkmensen, gemeente, we zijn brave kerkmensen, we zijn keurige kerkmensen. En de meeste van u zullen vast nog wel twee keer per zondag in de kerk zitten. En u zult in de week ook nog wel in de Bijbel lezen en misschien ook nog wel hier of daar mee bezig zijn. Maar gemeente, die diepe afhankelijkheid van de Heilige Geest. Als vader en moeder, als het erom gaat om je kind de weg te wijzen. Als ambtsdrager, als het erom gaat om leiding te geven aan de gemeente. Als een mens midden in onze samenleving. Is dat vergif van het postmoderne denken niet veel dieper binnengesijpeld in ons kerkelijk leven, gemeente. Dan dat we wel gewonnen willen geven. Die mentaliteit van ik zie het zo en ik vind dat het moet kunnen en ik voel dat het goed is. Terwijl het pas goed is, wanneer de mens in diepe afhankelijkheid zegt, dat uw geest mij ware wijsheid leert, mijn oog verlicht de nevels op te klaren. En besef dat je zonder de Heer geen stap kunt zetten. Ik heb het misschien in het verleden ook wel eens verteld, ik mag wel wat persoonlijks vertellen van deze bijzondere doopdienst. Mijn oude grootmoeder, van wie ik ontzaggelijk veel geleerd heb. Het is een keer tegen me zei, toen ik bij haar kwam om daar te zitten leren. Het was dan mooi rustig bij haar op de kamer. Ze zei, mijn jongen, op zijn Elburgs. Ik heb er de heren vanmorgen voor gedankt dat ik mijn kousen mocht aantrekken. Maar toen was ik inderdaad nog zo'n jongetje dat op de middelbare school zat. En toen dacht ik, nou ja, open moet je daar nou voor danken. Maar later heb ik het begrepen. Ze vond het voor zichzelf een wonder dat ze daar kon. Want ze had nogal wat last van de reumatiek, zoals ze dat dan zei. En dat was niet vanzelfsprekend. Maar bovendien, ze had door genade geleerd zo dicht bij de Heere te leven. Dat ze in al die kleine dingen van het leven de Heere nodig had. Is dat niet een van de dingen, gemeente, die wij zo verschrikkelijk zijn kwijtgeraakt? Wat zelf zo goed kunnen tot op een heel hoge hoogte. Dat we daarom moeten beleiden. De Heer heeft gelijk wanneer hij zich terugtrekt. En wanneer hij zijn aangezicht voor ons verbergt. En als ik nou vanavond deze tekst in uw midden neerleg, gemeente. Mag ik eens vragen. Is er dan toch iets in uw hart aan het bewegen waardoor u zegt. Dominee, nou komt er wat los. Waardoor ik besef dat ik zo toch niet leven kan. Dan wordt in mijn ziel dit gebed weer geboren. Waar is hij? Die zijn heilige geest in het midden van hen stelde. Heere, waar bent u? Och, dat gij de hemelen scheurde, dat ge nederkwaamt. Ja, zegt iemand, dominee, maar... Je kan erom vragen, maar daar houdt het dan wel mee op. Moet u nog eens goed in onze tekst kijken, gemeente. En dan moet u die woorden van onze tekst nog eens goed lezen tegen de achtergrond van die woorden die daar verder in Jesaja 63 vanaf vers 7 te vinden zijn. Dan ontmoet u hier geen mens, gemeente, die zegt je kan erom bidden, maar... Dan ontmoet u een mens die in beroep gaat bij God zelf. Mens die pleit op de goedertierenheid van de Heer. En dat is dat machtige oud-testamentische woord. Dat spreekt van Gods trouw aan zijn verbond. Het 7e vers. Waarmee dit gebed inzet, gemeente. En het is als het ware een lied. Daar klinkt dat woord aan het begin en aan het einde. En het draagt als het ware het geheel. Ik zal de goedertierenheid des Heren vermelden. Daar pleit hij op. Zoals Mozes dat in zijn dagen heeft gedaan. Dat het volk door zijn zonde dat verbeurt. Dat de Heer in het midden van hen zou optrekken. Wat zult ge dan met uw heilige naam doen? Zoals een nieuw testamentisch mens die zich verootmoedigt voor het aangezicht van de Heer en die niks overhoudt om op te pleiten. Alleen nog dat ene overhoudt, die ene naam. De naam van de Heere Jezus Christus. Waar is hij die zijn heilige geest in het midden van hem stelde? Gemeente, die geest, en dat leert me het Nieuwe Testament, dat is toch de geest van de Heere Jezus? Hij heeft dit uitgestort, zegt Petrus op de Pinksterdag. Wat ge en ziet en hoort. En het is met een beroep op hem dat ik mag vragen. Dat gij de hemelen scheurde, dat ge nederkwaamt. Dat ik mag zuchten. Heere, als dat nou weer is gebeurd. En dan hoort u er zelf aan klacht, gemeente, wanneer de profeet ook zegt, Heere, waarom doet ge ons van uw wegen dwalen? Waarom verstokt ge ons hart? U hebt het misschien wel gezien en u hebt misschien wel gedacht, klopt dat nou wel in het geheel? Want is hier niet een mens die God er de schuld van geeft dat het niet goed gaat? Maar zo moet u dat niet lezen, gemeente. Die woorden, daar vindt u de taal van een kind. En er zitten er hier genoeg die weten hoe een kind kan zijn, gemeente. Dat kind dat op een gegeven ogenblik op zijn eigen benen een beetje kan wandelen.
En dat er geen behoefte meer aan heeft dat hij in die sterke armen van vader wordt gedragen. En dat hij aan de hand van vader gaat, dat kind dat zegt, ik kan mezelf wel redden. En vader heeft al gezegd, zou je mij nou maar niet vasthouden. Maar heeft gezegd, ik kan best. En dan zie je hem een eindje lopen. En dan struikelt hij natuurlijk over een steen of er gebeurt wat anders. En dan ligt hij daar met zijn neus op de grond en een bloedneus en misschien een paar tanden door de lippen. En dan is het eerste wat dat kind tegen die vader zegt. Waarom hebt u mij niet vastgehouden? U weet toch wel dat ik niet los kan lopen? Ziet u, daar komt een mens op zijn plaats, gemeente. Een mens die misschien door schade en schande heen wijs moet worden. Misschien zitten er hier wel ouderen in de kerk die zeggen, dominee, dat heb ik inmiddels in mijn leven wel ontdekt. Ik heb al wat bloedneuzen opgelopen en ik ben al een paar keer de tanden door mijn lip gevallen en misschien nog wel wat erger ook. Omdat ik dacht dat ik wel op mijn eigen benen kon lopen en dat ik niet in 7 sloten tegelijk ging. Misschien zitten er wel jongelui hier in de kerk die als ze eerlijk zijn dat moeten toegeven dat ze dat niet redden. En als zo'n mens dan met alle hulpeloosheid zegt, Heere, u weet toch wat maaksel wij zijn en u weet toch wat een dwaalziek hart wij hebben. Laat ons nou niet aan onszelf over, maar doe ons leven aan uw hand en onder uw ogen. Zou de Heere dat dan nog willen, zegt iemand? Kijk eens naar de omstandigheden van onze tekstgemeente, dat volk dat het zo verbeurd en zo verzondigd heeft. Maar hoor hoe die profeet pleit op de goedertierenheden van de Heere, die van eeuwigheid tot eeuwigheid zijn. Als u daarop pleit, gemeente, al bent u onwaardig in uzelf, dan zal het gebeuren, dan scheurt de hemel, dan gebeuren er grote dingen. Dan gebeurt het vandaag dat ouders verlost worden van hun oppervlakkigheid en dat ze ontdekken, er is maar 1 ding echt belangrijk in het leven van mijn kinderen. En dat is dat ze de Heere Jezus Christus kennen. En daar wordt hun hele opvoeding door beheerst, dat ze die kinderen aan zijn voeten willen brengen. En er worden jongeren stilgezet, die met hun braan, die dachten dat de hele wereld voor hen open lag, maar die er inmiddels wel achter zijn gekomen, dat je in die wereld alleen maar stuk loopt en vastloopt en in het donker verdwijnt. Dan leidt de Heere zondaren naar de rust. De Heere is nog dezelfde, gemeente. Dezelfde die zijn volk uit Egypte leidde naar Kanaan. Dezelfde die op Pinksteren de duizenden bracht tot bekering en geloof. Roept u vanavond mee, Heere, als dat nou nog eens mocht gebeuren. Zegt u het vanavond, Heere, dat ene dat is nodig. Dat ene, daar kunnen we niet zonder. O scheur de hemel, Heere, kom. Maak duizenden uw eigendom. Bid u mee, gemeente. Voor uw kinderen, voor uw kleinkinderen, voor uzelf pleitend op Gods trouw aan zijn verbond. Roept u mee, denkend aan ons volk en aan ons land, aan onze kerken. Heere, keer weer. En woon in onze kerken en woon in onze gemeente en woon in onze gezinnen en woon in onze harten. Zegt u vanavond, wat zou dat groot zijn. Wat zou God aan zijn eer komen en wat zou de zondaren de zaligheid ontdekken.